God heeft ons alles gegeven, inclusief de wijsheid, om het niet zo ver te laten komen. Maar wij luisteren niet. Mm-hmm. Net zoals dat de rode draad is natuurlijk in de Bijbel. Mm-hmm. We luisteren niet. En dan moeten profeten erop staan om het volk zeg maar tot de orde te roepen. En dan lijkt het even goed te gaan. En dan gaat het goed en dan gaan we weer lekker verder met zoals we... Dat is de rode draad van de Bijbel. Toch? Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk nog steeds actueel. Waarom doen we het niet?
Renier van den Berg, wie kent hem niet? Nederlands bekendste weerman. En ook een uitgesproken christen. Hij maakt zich steeds meer zorgen over de gevolgen van de verandering van het klimaat. En daarom begon hij een paar jaar geleden een eigen duurzaam sprekersbureau. Ik, Klaas-Jan Baas, sprak met hem af voor een interview voor het ZOA Magazine in een café in Wageningen. Dat blijkt echter gesloten. En dus nemen we plaats op het terras op deze mooie voorjaarsmorgen. Luister mee naar dit boeiende gesprek met Renier over de gevolgen van de opwarming van de aarde voor ons, maar vooral ook voor de fragiele landen waar ZOA werkt. Over zijn drive en zijn geloof, over klimaatschuld en genade. Eerst vroeg ik hem waar zijn passie voor het weer vandaan komt.
Je zou kunnen zeggen dat de passie voor het weer, dat is misschien wel een mooie spraakgebruik eigenlijk, maar het is me komen aanwaaien. Eigenlijk door mijn broer, mijn oudste broer, die dus oprichter was van Nature Consult. Want die had die is vijf en een half jaar ouder dan ik. Die begon een hele actieve weerhobby in een dorpje achter de duinen in Noord-Holland. Waar het toch al lekker actief weer kan zijn natuurlijk. En ik als jong broekie, een jong broertje, vond dat heel erg interessant wat hij allemaal deed. Met een regenmeter en een thermometer en een windmeter en statistiekjes. En dus ik ging ook dingen, ik ging meedoen. Ja. En er zijn weinig virussen zo besmettelijk als een weervirus volgens mij. Als je dat eenmaal begint te zien, hoe mooi dat is. En wat er wat een diversiteit er voorkomt in de wereld van natuur, maar ook van de wereld van het weer. Ja, dan kan je daar ook je beroep van maken. Dat heeft hij gedaan en dat heb ik ook gedaan. Dus daar is het vandaan gekomen.
Ja, en toen werd dat ook je beroep dus?
Ja.
Ging dat automatisch dan?
Nee, dat ging daarmee, automatisch.
Was het eigenlijk zo van, ik doe nu dit, dan ga ik dat ook studeren?
Nee. Nee, het was zeker niet automatisch. En op zich was het zo dat ik wel op de basisschool bij de vraag die vaak gesteld wordt van wat wil je later worden en waarbij je meeste vriendjes zeggen brandweerman of politieman of straaljagerpiloot, wilde ik nieuwslezer bij het weer, bij het journaal worden.
Okay.
Om het weer te kunnen oplezen. Dus dat is het toen al.
Okay,
een jaar of 10 was of zo.
Ja.
Alleen, dat is natuurlijk een beetje jongensdroom. En ook al die straaljagerpiloten worden geen straaljagerpiloot. Gelukkig maar. Maar goed, ik ging dus naar de middelbare school. En in het verlengde daarvan zou ik ook al naar de universiteit gaan. Maar mijn broer, die studeerde al meteorologie in Utrecht. En ik vond het zo theoretisch. Mm-hmm. Ik dacht van ja, ik vind het een hartstikke mooi vak. Maar om nou alleen maar wiskunde en natuurkunde te leren, zes jaar lang. Ik ben toch ook wel een beetje een praktisch iemand die ook dingen wil doen. Dus dat zag ik niet zitten. Dus toen dacht ik van nou, weet je wat, ik ga naar Wageningen. De Wageningen Universiteit, een groene universiteit met veel interessante vakken rondom voeding, levensmiddelen, technologie, celbiologie. En dat vond ik ook allemaal interessant.
Ja.
Dus ik dacht, in Wageningen vind ik altijd wel wat leuks. Maar ik kon in Wageningen ook milieuhygiëne studeren. Dat was een van, tientallen vakken en milieuhygiëne heb ik uiteindelijk gekozen. Omdat ik blijkbaar toen toch wel zo in elkaar zat dat bewogenheid met de wereld, met het milieu, toch ook wel een dingetje was. Wat mij om aandacht vroeg. Mm-hmm. Dus ik ben milieuhygiëne gaan studeren en dan kan je kiezen, nog steeds trouwens, in in richtingen. Namelijk water, bodem en lucht. Dat zijn de drie compartimenten waar milieuverontreiniging plaatsvindt.
Toch? Ja.
Nou, en ik koos voor luchtverontreiniging.
Lucht.
En toen kwam ik toch weer met beide vingers, van beide handen in de meteorologie terecht. Want luchtverontreiniging, ja, dat kan je alleen maar studeren als je veel van meteorologie weet.
Ja.
Nou, dus ik heb in die specialisatie vooral veel meteorologie gedaan. Ik heb bij het KNMI stage gelopen en bij het RIVM 9 maanden, maar heb ik ook meteorologie gedaan. Oftewel, toen ik ging afstuderen, had ik het contract om te gaan werken bij Meteoconsult al getekend. Want de oprichting van dat bedrijf vond plaats in het laatste jaar van mijn studie. En ik zat natuurlijk op de eerste rij. Mijn broer vertelde daar natuurlijk van.
Ja.
Dus ik was nog niet eens afgestudeerd. En er werd me al gevraagd, wil je bij ons komen werken?
Ja.
Ja. Dus toen kwam de jongens er allemaal uiteindelijk toch uit.
En, ja, en over welk jaar hebben we het dan nu?
Dat was in 1986.
1986.
1986 begon Meteo Consult hier in Wageningen.
Mm-hmm.
En mijn eerste tv-optreden, ja, dat is toch bizar. Dat brengt ons in Oekraïne. Want de centrale van Tsjernobyl, eind april 1986.
Dat, ja, ik,
dat was natuurlijk een meteorologisch drama ook. Want waar ging die radioactieve wolk naartoe? Nou, dat konden wij wel uitrekenen.
Maar in die tijd was het toch nog, waren geen commerciële tv-stations en zo.
Nee.
Dus het was allemaal nog KNMI en NOS.
En NOS. Dus mijn eerste tv-optreden was bij EO Tijdsein.
EO Tijdsein, kijk.
Ja, dat bestond toen. En daar deed ik uit de doeken van waar die radioactieve wolk naartoe zijn. Ook toen had je oostenwind.
Ja.
En die oostenwind zorgde er inderdaad voor dat de radioactieve wolk van Tsjernobyl voor een deel ook in Nederland terecht kwam.
Ja.
Het was best nog wel spannend, hoor.
Op welk moment drong tot jou door van, met dat klimaat, dit is echt mega. Dit,
ja.
Gewoon het hele klimaat.
Het is niet van de ene dag op de andere dag, als wel dat er iets continu groeit. De kennis en daarmee je zorg groeit continu over hoe wij met de planeet omgaan. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is klimaatverandering, maar dat is ook biodiversiteit. Dat is ook wat we nog over hebben aan oorspronkelijk bos.
Ja.
Dat zijn allemaal vraagstukken die even groot en even zorgwekkend zijn. En ook, daar maak je je druk om. Dus daar, ook in mijn lezingen heb ik het soms ook over de bossen of over biodiversiteit.
Ja.
Over de staat van onze bodem in Nederland. Het ziet er wel groen uit op een satellietplaatje, maar de bodem is zwaar verarmd en verontreinigd.
Ja.
Alle gevolgen van die voor insecten en bodemleven.
Ja.
Ja. Ja. Dus voor mij staat al heel lang buiten, als een paal boven water, dat we een enorm probleem hebben, dat we spelen met vuur. En dat we echt radicaal moeten veranderen in onze consumptiedrang, verslaving. En de manier waarop we produceren. Van lineair moeten we echt terug naar circulair. Alles wat we maken is, ja, het toppen van een voorbeeld is natuurlijk een telefoontje wat 2 jaar meegaat, omdat de batterij dan, terwijl daar materialen in zitten uit Afrika en weet ik het allemaal. Ja, en je hebt als consument niet eens altijd een keus.
Nee.
Want je kunt je niet veroorloven om, volgens mij in deze samenleving, niet online te zijn.
Nee.
Als burger moet je online kunnen zijn, al is het al voor allerlei de burgerzaken, loketten, belastingdienst, DigiD, weet ik het. Je moet er zijn.
Ja, ja. Goedemorgen.
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 Ja. Hallo.
Wij verkeerden in de veronderstelling dat het open was om 11 uur.
Oh.
Althans, op basis van de website. Ja.
Is dat zo?
Ja.
Moet die toch even snel aangepast worden? Want dat is al tijd.
Oh. Nee, maar als het niet geoorloofd is, moet u dat zeggen, hoor.
Kunnen we wel koffie bestellen?
Koffie is zeker een maatregel. Ja? Lunch heb ik dan niet op dit moment.
Nee, maar dat is
nog veel later.
Kop van koffie zou wel, zou wel lekker zijn, ja.
2 maal gewone koffie, cappuccino, dingetje.
Mag die zwart?
Ja, voor mijn cappuccino graag.
Ja,
top. Ja,
met dat eigen bedrijf, wat doe je daar precies mee?
Nou, ik heb een sprekersbureau. Waar, je kunt dus via mijn sprekersbureau Speak Out BV kan je sprekers boeken. Maar dan met de specialisering in duurzaamheid. Dus je kunt alleen duurzame sprekers boeken. Die bovendien klimaatgecompenseerd door bosaanplant naar jouw evenement toekomen.
Mm.
Dus die selecteer ik. Ja, ik heb inmiddels 2 partners bij dit bureau. Dus we doen het daar met z'n 3. En dat is heel klein.
Mm-hmm.
Super klein. Maar wel leuk. En mensen die dus bewust naar duurzame sprekers zoeken. Ja, die kunnen bij de Speakers Academies van de wereld gaan shoppen. Maar ze kunnen ook bij ons terecht.
En duurzame sprekers wil zeggen dat ze ook spreken over duurzaamheid?
Alleen maar.
Ja.
Alleen maar.
Dus
en dat kan in de breedste zin van het woord, hoor. Dat kan over sociale duurzaamheid gaan. Dus sociale onderwerpen. Maar natuurlijk ook over technische onderwerpen. Hardcore, fysica, energie, elektrisch rijden. Ja, het is een heel duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip.
Ja.
Het zit allerlei kanten aan.
Ja.
Voedsel, de landbouw. Maar Je kunt wel alleen bij ons sprekers boeken die in die wereld zitten.
Ja.
Heel specialistisch. Maar ja, er zijn zoveel sprekers op dat gebied tegenwoordig.
Ja, want hoe groot is dat dan? De vijver, zeg maar, waar je in vist?
Kijk, de sprekers die bij ons op de website staan, op speakout.nl. Daar zitten ook mensen bij. Ja, een heel gaaf leur of zo. Een oud collega van mij. Mm-hmm. Die kan je ook boeken via Speakers Academy. En dat geldt wel voor meer sprekers. Dus dat is geen exclusiviteit. Nee. Alleen als je bij ons boekt als klein bureau, dan krijg je toch een iets andere benadering en begeleiding. En bovendien dus de compensatie dat er 5 bomen worden geplant op gevalideerde projecten van Trees for All.
Ja.
Want zo'n spreker die komt wel met zijn auto of misschien met de trein naar jouw evenement toe. En als je zegt dat je duurzame spreker bent, dan vind ik dat ook moet kloppen. Ja. Dat je niet... Nou, ik was gisteren in Leeuwarden. Ja, daar rijd je toch 400 kilometer.
Ja.
Nou, dan moet dan, het is toch wel fijn als je kan zeggen van jongens, dit is wel... Maar... Ja. Het totaal aantal sprekers in Nederland, joh, ik heb geen flauw idee, dat loopt in de duizenden.
Ja.
Ik heb geen flauw idee hoeveel dat er zijn.
Nee, ik bedoel vooral sprekers die dan via jullie geregeld worden. Hè? Wat is een beetje de omvang, dat probeer ik een beetje aan te
voelen. Ja, nou, met 80 zijn we wel bescheiden hoor.
Voel je wel eens een, het is bijna, hè, want je begint nu ook inderdaad over het gedrag en over... Voel je ook wel eens een dominee, van ik ben ook maar aan het preken de hele tijd?
Ja, ergens wel. Ja, ergens wel. Ja, het is natuurlijk zo... Ja, je praat wel over dingen die ook met gedrag te maken hebben. En moet je ook wel... Ik ben ook niet roomser dan de pauze. Ik heb ook een auto. En ik eet ook. Alleen, ik eet vooral vegetarisch. En mijn auto is elektrisch. Maar ik heb het wel. Ik heb die spullen wel. Dus mijn voetafdruk is ook veel te groot.
Mm-hmm.
En dan ben ik me zwaar bewust. Dat geldt voor iedere Nederlander. Maar ik probeer daar wel zoveel mogelijk in te snijden. En door op een podium te zeggen dat we daarin moeten snijden, voel je je inderdaad ook al een beetje van... Ja, misschien kan het streng klinken van we moeten niet meer vliegen. En we moeten veel minder vlees eten. Mm-hmm. Het is wel... De oplossing van het probleem ligt niet alleen bij de overheid en ligt niet alleen bij het bedrijfsleven. Het ligt ook bij mij en bij jou. Wat kiezen we? Hoe kom je hier? Of welke keuze heb je om het anders te doen?
Mm-hmm.
En als ik was vanmorgen naar de supermarkt boodschappen doen. En dan kom je bij het vegetarische schap. En tot mijn grote vreugde was het schap uitgebreid. Bovendien waren alle producten in de aanbieding.
Mm-hmm.
Echt alles. Alle vegetarische producten. En ja, dat vind ik dan... Dat doet mij goed, niet alleen omdat ik vegetarisch eten dus goedkoper uit ben. Maar ook omdat voor veel mensen het vegetarische eten ook nog een prijsdingetje is. En die kiloknallers, die zijn gewoon goedkoper.
Ja.
Ook veel ongezonder en veel slechter voor de planeet. Maar het is vooral goedkoper. En dat, dat is voor veel mensen... En ik ben er ook niet ongevoelig voor. Mm-hmm. Toch soms een beslissing. Want ja, wat kost dat nou eigenlijk?
Ja. Dominee, preken, zeg je ja, daar herken ik wel wat in. Ook onheilsprofeet?
Ja, op zich wel, want je hebt wel de kennis om de trends die we nu zien door te trekken naar het jaar 2100 of naar 2050. Mm-hmm. En als je die grafieken laat zien van de zeespiegel of van temperatuur of van extreme neerslag, dan is het onheil.
Mm-hmm.
Dan is dit al erg wat er nu wereldwijd gebeurt, maar dit is nog maar het begin.
Zo,
en dan nog wat supergoed zeggen.
Neem maar koffie.
Nou, helemaal top.
Dankjewel.
Ja. Dus ja, onheilsprofeet.
Ja.
Ja, eigenlijk wel. Omdat alle trends die je kunt laten zien op het gebied van klimaat, maar ook van biodiversiteit, zijn gewoon heel erg somber. En dat realiseer je heel erg. Dus ik probeer die sombere boodschap niet af te zwakken, maar wel in balans te brengen met een hoopvolle boodschap.
Mm.
En die hoopvolle boodschap is dat wij die trends kunnen ombuigen.
Ja, is niet dat zo?
Ja, dat is zo. Het is zo.
Daar heb ik nog moeite mee.
Ja.
Want ik heb het idee, kijk, als je kijkt naar onheilsprofeten uit de Bijbel, hè, uit het Oude Testament, die zei, die kan een hele duidelijke boodschap. Bekeer u en God zal weer naar u omzien en alles komt weer goed.
Ja.
Dat gevoel heb ik bij het klimaat niet. Ik heb bij het klimaat meer, en dan denk ik aan die film Don't Look Up. Die ken je denk ik ook wel.
Ja.
Ja. Dat is een film van een paar maanden geleden. Over een komeet.
Ik heb het nog niet gezien.
Maar er worden heel veel vergelijkingen getrokken. Ook met eigenlijk het klimaat. Dat het eigenlijk een soort metafoor is voor het klimaat. Zo, er komt een komeet op de aarde af. Een paar wetenschappers die weten dat. Ja. Die zeggen, jongens, we kunnen er nog wat aan doen. Maar dan moeten we wel nu ingrijpen. En niemand wil luisteren.
Nee, ja, dat is natuurlijk...
Tot die heel dichtbij is.
Ja.
En dan opeens wel, maar dan is het te laat.
Nou, te laat.
Nou, dat gevoel een beetje heb ik nu. Is het niet gewoon al te laat? Kunnen we nog wat?
Nou, theoretisch kant. Dus in die zin lijk je op die wetenschapper van die film waarbij je zegt van... Nou, kijk maar, de komeet is nu daar. En als we nu op de rem trappen of dit doen, dan kunnen we dat ding nog afbuigen. Dat is klimaat ook zo. Als je nu kijkt naar waar we zitten in de stijgende temperatuurcurve... Die correleert aan die broeikasgassen, dat weet ik 100% zeker. Dus je weet van, als je gaat verminderen in broeikasgasuitstoot... Maar eigenlijk kun je beter zeggen, als je de hoeveelheid CO2 in de lucht gaat verminderen... Want als je morgen niks meer uitstoot... Tot 2050, dan zit er nog steeds veel te veel CO2 in de lucht.
Ja?
Dus dan blijft de temperatuur nog steeds stijgen. Dus A, we moeten stoppen met uitstoten. En B, wat we al hebben uitgestoten, moet er van een groot gedeelte weer uitgehaald worden. Als je dat doet, dan ga je naar negatieve emissies dus. Dan kun je die temperatuurstijging van de wereld nog dermate afvlakken dat je op anderhalf of zelfs iets eronder uitkomt. Is nog mogelijk.
Maar het punt is dat op dit moment is de crisis al bezig. Hè?
Nou,
zeker als ik kijk naar de landen waar ZOA bijvoorbeeld werkt. Kijk, we merken het hier in Nederland natuurlijk aan het feit dat we geen Alstedentochten meer hebben. Maar op zich valt het, ons gewone leven valt het hier nog mee.
Absoluut, ja.
Maar als ik kijk naar de landen waar wij werken, droogte, maar ook gewoon vluchtelingenstromen die ontstaan gewoon door...
Door extreem weer.
Maar door extreem weer, maar ook weer doordat daardoor weer conflicten ontstaan over schaarse grondstoffen. Dus het is heel ingewikkeld.
Het is een pijnlijke relatie inderdaad ook. De conflicten die ontstaan door het voedselschaarste. En je houdt je hart vast wat er gaat gebeuren in Afrika. Vanwege de voedselprijzen die natuurlijk door Oekraïne en Rusland gaan exploderen. En voor ons wordt het brood misschien twee keer zo duur. En dat is voor heel wat mensen met een klein inkomen al een groot probleem. Maar voor Afrika is het dodelijk. Dan krijg je... dat is een heel somber scenario. Maar dan kom je toch weer bij die oorlogen en zo. Maar als je naar klimaatverandering kijkt, en dat is de hamvraag. We hebben de kennis en ook de middelen om het tij nog te keren. En dat is gewoon de keiharde boodschap die ik in elke presentatie laat zien. En ik illustreer dat met de grafieken en waar je het op kunt baseren. Dat is echt heel helder. Er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Maar er zit een heel groot hiaat tussen het bewijs dat het kan en de praktijk dat we het doen. Want die praktijk betekent inderdaad dat we vanaf 2050 als wereldbevolking, dus over 28 jaar, negatieve emissies hebben. Dus dat betekent netto niet eens nul uitstoot, waar je je al niks bij kan voorstellen. Nee, negatief.
Ja.
Dus daar zit de grote kloof. En vanuit de wetenschap wordt dat steeds getoond. We moeten dus naar negatieve emissies. En zo doe je dat. En dat zou deels technologisch kunnen zijn. Door, zeg maar plat gezegd, CO2 uit de lucht te verwijderen middels technologie. En dat in oude gasvelden te spuiten. Is duur. Maar ja, de prijs om niks te doen is gewoon veel hoger. En een andere manier is enorm te investeren in de draagkracht van de bodem en wat je erop zet. Want alle biologische ecosystemen zijn gemaakt van het molecuul of het atoom koolstof. Dus hoe meer ruimte je geeft voor groen, hoe meer koolstof er vanuit de atmosfeer wordt omgezet in blaadjes en wortels en beestjes en bacteriën. Dus dan verwijder je koolstof uit de lucht. En dat is een natuurlijke oplossing.
Maar is dat niet allemaal in de marge? Is dat
niet
genoeg? Nee, ik vraag het.
Nee, dat is niet in de marge. Vergeet je niet. Alle kolen, olie en gas die we stoken is ook oude biomassa.
Ja.
Dus de potentie van biomassa is oneindig.
Ja.
Dus als wij... de aarde heeft dus ooit zoveel biomassa gehad.
Mm-hmm.
Dat stoken we nu alleen in twee generaties op of drie.
Ja.
Zodat dat wat ooit in de atmosfeer zat en in de loop van vele jaren, miljoenen jaren, is als leven is gesedimenteerd. En tot olie en gas en kolen is geworden, dan jagen wij nu in 100 jaar weer terug naar die atmosfeer. En dat kan die atmosfeer en daarmee het klimaat nooit handelen. Mm-hmm. Maar als je een middel hebt om in een veel hoger tempo die koolstoffen weer uit te halen. Mm-hmm. Dat, en dat is ook de cruciale voorwaarde om nog aan 1,5 te komen. Dan zou je nog een enigszins te overziende klimaatverandering in de loop van deze eeuw kunnen zien. Maar dat vergt dus extreem radicale omslag. Mm-hmm. Want binnen 28 jaar naar nul uitstoten vanuit dan negatief. Terwijl je als je nu naar de wereld kijkt. Oké, we hebben corona gehad met een kleine koerscorrectie en CO2-uitstoot. Mm-hmm. Omdat we minder vlogen en de economie wat trager was. Nu heb je trouwens natuurlijk de volgende crisis die waarschijnlijk veel groter heeft. En waarschijnlijk ook impact hebben op CO2-uitstoot. Maar als zo'n oorlog voorbij is of de coronacrisis is voorbij, dan krijg je toch weer een herstel van de economie. Zeg maar.
Ja. Heb je misschien een metafoor voor waar we dan nu staan? Van waar kan je mee vergelijken?
Ja goed, kijk, als je het heel dichtbij maakt, dan is het natuurlijk misschien zoiets als je bent een doodzieke patiënt. Mm. Komt bij de dokter en de dokter zegt van ja, meneer Van den Berg. Menselijke wijze gesproken, heb je niet heel veel kans dat je nog 10 jaar oud wordt, 10 jaar erbij krijgt. Maar er is een kans. Mm-hmm. Als je nu veel meer gaat bewegen. Mm. Een hele andere voeding gaat nemen. En niet meer rookt en niet meer drinkt. Dan dat ik het allemaal zou doen. Mm-hmm. Dan is er kans dat het hele proces tot stilstand komt. Mm-hmm. Maar dat zou voor mij een hele radicale omslag zijn. Als ik al die dingen die ik het hele leven al doe ineens niet meer mag doen vanaf vanmiddag.
Ja.
Maar dat is dan maar voor 1 individu. Het lastige is nu dat je 8 miljard individuen tot een ander gedrag moet zien te verleiden.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een veel grotere opgave. Dus ik weet niet of de metafoor heel erg goed is.
Ik
vraag het mij en ik probeer een metafoor te bedenken. Maar terwijl ik hem uitspreek, denk ik van ja, eigenlijk te makkelijk gedacht.
Ja.
Want als de dokter dat zegt, dan is het ook nogal logisch dat ik vanmiddag niet meer... Dat is veel makkelijker haalbaar.
Kun je iets zeggen over wat klimaatverandering eigenlijk wereldwijd doet? Hè? We zeiden net al even, nou, hier in Nederland tot nu toe... Ja, we hebben nog droge voeten en we merken er eigenlijk gewoon nog niet zo heel veel van, behalve dan dat het minder koud is. Maar kun je iets schetsen over wat het voor de wereld betekent?
Ja, dat is natuurlijk vrij makkelijk te doen. De temperatuurstijging van bijna 1,5, hè, over 10 jaar zitten we erop, vertaalt zich direct in meer weer extremen. En die extremen zijn het meest zichtbaar op het gebied van water. Water is leven, hadden we het er net al even over. De extremen in het weer vertalen zich vooral in de beschikbaarheid van water. Of het is, als het regent, al gauw veel te veel.
Mm-hmm.
Overstromingen, evacuaties, modderstromen en de hele rattenplan die daar. En dat komt natuurlijk ook dichtbij. We hebben Limburg gehad, we hebben Duitsland gehad, we hebben België gehad. Dat zijn toch rampen van zeer grote omvang in een moderne westerse samenleving waar we eigenlijk geen antwoord op hebben. En die zijn 1-op-1 verbonden aan die temperatuurstijging, klimaatwetenschappelijk. Wat er nu in Australië gebeurt, ja, hetzelfde verhaal. Dat zijn neerslaghoeveelheden, die zijn gewoon volledig ontspoord.
Mm-hmm.
Daar kun je ook als modern land, als Australië, is gewoon niks mee. Laat staan als het gebeurt in Madagaskar, waar ze 4 tropische stormen hebben gehad in dit jaar alleen al. En Madagaskar werd en is veel in het nieuws door droogte en honger.
Mm-hmm.
Maar,
ook Zoa is daar ook werkt daar ook. Ja.
Ja, ja. Ja. Het zuiden waarschijnlijk, waar dit droogte vooral is volgens mij.
Ja, klopt. Ja, we zijn eerlijk gezegd nog maar een paar maanden geleden zijn we daar ingesprongen. Dus we zijn nog maar heel kort.
Oké. Okay. Nou ja, droogte is de andere kant van de medaille. Dus wat neerslag laat zien als direct gevolg van die temperatuurstijging, dat als er regensituaties zijn, zijn die regensituaties krachtiger. En dat is heel simpel te begrijpen, want warmere lucht kan gewoon meer vocht bevatten.
Mm-hmm.
Nergens regent het zwart als in de tropen. Dus als het warmer wordt, kan het harder regenen. Dus krijg je meer wateroverlast, dat is de ene kant. De andere kant is dat bij hogere temperaturen de grond sneller uitdroogt.
Mm-hmm.
En in eerste instantie betekent die verdamping meer vocht in de lucht en misschien nog een paar buien. Maar op een gegeven moment is die grond echt uitgedroogd. En dan verdampt er ook niks meer. Gaan de temperaturen nog verder omhoog. Dan kan je zo'n temperatuurrecord krijgen zoals 49,6 vorig jaar in een dorpje in Canada.
Ja.
Waar de grond volledig uitgedroogd was.
Ja.
Met als gevolg dat landen en productiegebieden van land- en tuinbouwproducten soms heen en weer flipperen tussen wateroverlast en je oogst weg zien spoelen. En daarna een extreme droogteperiode, waardoor dat wat je gezaaid hebt ook weer niet opkomt.
En dat is dus nu al bezig?
Dat is nu al bezig en het is wereldwijd zichtbaar. Eigenlijk ook in Nederland zou je kunnen zeggen. En het is niet zo dat elke situatie daar rechtstreeks door te vergelijken is. Maar als je kijkt naar de laatste zomers die we hebben gehad. 2018 was de warmste zomer in de Nederlandse geschiedenis. Met extreme droogte, 2019 meer dan 40 graden. Twee dagen op rij, nooit gebeurd in de Nederlandse geschiedenis. 2020 de langste reeks tropische dagen ooit gemeten in Nederland. En 2021 was de zomer die droog en heet begon. Juni was de warmste juni maand ooit gemeten in Nederland. 18 juni sloeg het om. De ramp van Leersum, de valwinden. En daarna grossierde de zomer in stortregens.
Mm-hmm.
Dus die overgang, ook vorige zomer weer.
En zo. Ja.
Ja. Maar het begon met Leersum op 18 juni. Mm. Maar het veel ergere situatie met buien was precies een maand later, rond de 15e van juli.
Mm-hmm.
En nu, eigenlijk wel opmerkelijk, hebben we een extreem natte februari gehad met wateroverlast. In dit gebied hebben we behoorlijk veel waterschade gehad. In het Gelderse Vallei. Maar we zitten inmiddels in een droogte,
ja,
waar het einde niet van in zicht is.
Nee.
En nu is dat helemaal niet erg en veel boeren zijn blij.
Ja.
Maar droogte in het voorjaar kan natuurlijk funest zijn, want het is wel zo direct het pootseizoen. Dus de neerslagextremen worden uitvergroot door die klimaatverandering die er nu al is, laat staan. Als die temperatuurstijging nog meer de ruimte krijgt, en dat is vrijwel zeker het geval in de rest van deze eeuw. Dan worden die extreme in neerslag te veel, te weinig, nog verder uitgegroot. En dat heeft te maken met water, dat heeft te maken met land- en tuinbouw, dat heeft te maken met honger en dorst.
En kun je zeggen dat de effecten zeg maar, bij landen rond de Evenaar, dat die daar groter zijn dan nog weer dan hier?
Ja, gemiddeld gesproken is het
zo. Dat zijn natuurlijk de landen waar wij veel werken.
Ja. Ja.
Waar het sowieso altijd al wat moeilijker was om te wonen.
Daarom. Dat is ook zo. En het is in de kaarten die je daarvan kunt bekijken, onder andere van de FAO, zie je dat in een hele brede strook, maar dat is echt veel meer dan de Evenaar. Maar laten we maar zeggen, dus de subtropen horen daar ook echt wel bij, tot aan het Middellandse Zeegebied aan toe. Zo breed is die zone, dus vanaf de Evenaar tot Spanje, Italië, Griekenland, Turkije. Maar als je die lijn doortrekt, kom je ook in Mexico uit en het zuiden van de VS, California. Dat soort gebieden, waar ook grote land- en tuinbouwgebieden liggen. En aan de zuidzijde van die Evenaar-gordel heb je diezelfde gebieden ook. En dan kom je bijvoorbeeld in Australië terecht.
Ja.
Die niet op de Evenaar ligt, dat niet op de Evenaar ligt, maar waar dus die problemen ook zijn. Dus in een brede zone rond de Evenaar komen die extremen het hardst aan voor mens en dier.
Mm-hmm.
Voor land- en tuinbouw.
Mm.
Dus voor Afrika, maar ook wel Midden-Amerika zijn die gevolgen in die zin denk ik het ergst dat de mensen daar het minst weerbaar zijn.
Hm.
Kijk, ik ben in de Afrikaanse landen geweest bij koffieboeren in Kenia en Ethiopië voor projecten van Fairtrade.
Hm.
En dan zie je hoe kwetsbaar die koffiefarmergemeenschappen zijn.
Mm.
Want ze baseren hun inkomen eigenlijk vrijwel alleen op koffiebonen.
Mm.
Maar koffie is een extreem gevoelig gewas tegen klimaatverandering.
Ja. Ja.
Tolereert geen te hoge temperaturen en ook niet te lage temperaturen of regen op de verkeerde tijd. En zodra die koffieplantjes en die struiken kwetsbaar worden door het weer, worden ze ook kwetsbaar voor plagen. Mm-hmm. Beestjes, kevertjes. En dan is er dus slechte of geen koffie.
Nee.
Dus die Fairtrade projecten zijn erop gericht om die boeren meer resistent te maken. Om ook andere cash crops te gaan leren verbouwen. Dus niet alleen koffie, maar in die landen kan je meestal ook wel iets met mango's en bananen. Of met bepaalde type noten. Zodat je. En diezelfde bomen kun je gebruiken om schaduw in de koffieplantages te hebben. Dus die technieken, die klinken heel erg voor de hand liggend. Maar ja, koffieboeren die dat van generatie op generatie doen, en dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, die kunnen het ook niet kwalijk nemen dat ze dat eigenlijk niet zelf bedenken.
Maar dat is dus ook eigenlijk wat je zegt van eigenlijk moet je voor de mensen daar, want ja, dit is niet ook allemaal naar Europa komen vluchten, maar wil je ze daar iets bieden, dan moet je eigenlijk gewoon klimaatadaptief.
Ja, absoluut.
Aan de slag.
Ik ben heel erg voor het verbeteren van de omstandigheden in de landen ter plekke. A, de mensen vluchten omdat ze echt wanhopig zijn en het liefst blijven ze gewoon thuis. Ook al hebben ze daar een huis wat niet lijkt op ons huis. Maar ik denk dat je als je vluchtelingen gaat interviewen, dat ze eigenlijk allemaal zeggen, het liefst zou ik terug gaan naar huis om het daar op te bouwen.
Maar willen ze daar blijven? Bij hun familie, bij hun vrienden?
Precies. Precies. Dat gaat ook voor al die Oekraïners, uiteraard. Maar ik geloof er heel erg in om de mensen te helpen. Niet met geld, maar om samen met de lokale gemeenschappen en kerken van onderaf dingen op te bouwen met een andere vorm van economie en businessmodellen. En dat kan echt. Ik ben ook betrokken bij een project van Africa Woodcrow in Kenia, waarbij met middels agroforestry in een verdroogd gebied van Afrika met boslandbouw, agroforestry, boeren de kans krijgen om nieuwe verdienmodellen te krijgen. Joh, die boeren staan in de rij. We kunnen ze niet eens aan.
Het zijn wel hele goede voorbeelden.
Ja, precies. Dat geeft mij de kennis.
Nee, kijk, het leuke is, zeg maar, wij hebben zelf ook ik heb het even uitgepind. We hebben een soort rapportje ook gemaakt van, nou, hoe moeten we nu omgaan met de klimaatverandering?
Ja.
En inderdaad, climate smart agriculture trainingen. Dat is een van de belangrijkste dingen die erin staat. Hè?
Ja.
Je hebt natuurlijk ook daarnaast disaster risk reduction. Integrated water resource management. Dat is ook een van de dingen. Het gaat met name om van hoe zorg je ervoor dat mensen samen niet gaan vechten om het water, maar samen het water beheren.
Ja.
Zodat er geen oorlog, want heel vaak ontstaan conflicten over water.
Ja.
En green jobs. Dat zijn, zeg maar, de vier belangrijkste manieren waarop ZOA wil reageren op klimaatverandering.
Ja, dat geloof ik.
Ik hoor jou ook wel een aantal dingen daar inderdaad ook van noemen.
Ja, ik denk dat we daar heel erg op dezelfde lijn zitten. En van die projecten kan je ook gewoon zien dat ze in de praktijk echt werken. Ja, je kunt het eigenlijk al vanuit de ruimte zien. Die projecten kan je zien vanuit de satelliet.
Ja.
Dat is echt waanzinnig. En als het weer groen wordt, dan houdt het water langer vast. Heb je minder erosie. Dan zijn die crops en de mais die je ook gaat planten, die blijven staan. Weet je wel? Dus dat is een hele logische manier van wederopbouw. Ja.
Maar ook moeilijk tegelijkertijd. Als je het weersextreme hebt en je hebt vervolgens dan dus weer een overstroming waardoor alles weer
bespoelt. Precies. Maar dan moet je dus ook met watermanagement slimme dingen doen. Dus het Africa Woodcrow project heeft in het seizoen 2021-2022, dat is nu gerealiseerd, hebben ze een stuwmeer aangelegd op eigen kracht met de farmers. Dat is niet een heel groot meer, maar het is wel niet aan de overkant weg, maar wel tot de helft van de weg.
Ja.
En daar staat dus nu gewoon water in. En dat blijft staan. En dat is om die boomgaarden, zeg maar, te bewateren. Je zou zeggen, waarom had je dat dan niet eerder? Ja, dat is misschien net een beetje dat hulp wat je vanuit als westerse NGO in kan helpen.
Een van de moeilijkste dingen is natuurlijk vaak dat het vaak stammen zijn die tegenover elkaar staan en niet gewend zijn om samen te werken.
Ja. Dus ook dat zo.
Dus ook wat wij noemen integrated water resource management.
Ja.
Het allerbelangrijkste daarbij is niet eens zozeer de techniek die we leveren, maar vooral dat we mensen samen aan tafel krijgen.
Elkaar vertrouwen.
Ja. Dus wij hebben een soort, hebben in Soedan bijvoorbeeld gedaan, een soort waterschappen eigenlijk opgezet. In
mooi.
Soedan.
Ja.
Waarbij dus, zeg maar, iedereen allemaal stammen samen aan tafel zitten. En,
mooi.
Dat is een van de mooie voorbeelden wel. Van,
ja, mooi.
De dingen.
Interessant.
Ja. Even weer terug naar die ongeneeslijk zieke patiënt. Je hebt die boodschap van de dokter gekregen. Lig je er ook wel eens wakker van?
Het is inderdaad waar dat je dus vanuit je wetenschappelijke kennis kunt zeggen, theoretisch kan het. Maar vanuit mijn soort van ervaring met mens en economie durf ik de stelling wel aan dat we het niet gaan redden, die anderhalve graad.
Mm.
Ik heb niet de hoop dat we dat gaan redden. Dat is gewoon puur je ervaring zoals jij hem ook in feite onder woorden brengt. Het gaat te langzaam.
Mm-hmm.
Het gaat echt veel te langzaam.
Ja, ik zat soms wel eens te denken, we hebben bijna gewoon een dictator nodig om dat voor elkaar te krijgen. Nee, als je ziet,
in China kunnen soms dingen radicaal veranderen, zeg maar. En misschien is dat wel waar.
Maar goed, niet dat ik daarop zit te wachten. Maar.
Nee, er zit inderdaad niet op te wachten, nee. Maar, menselijke wijs gaat het dus gewoon echt bij lange, nou niet halen die 1,5 graad. En het meest waarschijnlijke scenario is nu, ja, op basis van de kennis die we hebben en de economische modellen die er zijn van de reductie van broeikasgassen, dat we richting de 2,5 à 3 graden gaan. Mm. Dus niet 1,5, maar bijna het dubbele. Maar dat is minder erg dan de business as usual modellen die ons bij 5 graden opwarming en meer zouden brengen. Dus dat is ook niet meer waarschijnlijk. Nee. We zien dus al wel een afname van die groei van CO2-emissies. Een afname, die is bijna vlak nu. En hij is vlak geworden door die coronacrisis en waarschijnlijk nu de nieuwe crisis. Hij is bijna vlak en vanaf dat moment zal hij langzaam gaan dalen. En dat langzame dalen brengt ons op 2,5 graad groter worden. Mm. En dat is veel te veel.
Dat is veel te veel, ja.
Ja, maar beter dan 5.
Ja.
Nou, 5 is echt ongekend.
Ja. Ja. Hey, en ik noemde net al even de termen onheilsprofeet en de diagnose. Maar welke rol speelt je geloof hierin?
Mijn geloof, die vraag wordt me inderdaad wel vaker gesteld.
En misschien speelt hij ook helemaal geen rol. Dat zou kunnen.
Nou, het speelt in die zin een rol. Dat je als rationeel mens, als wetenschapper tegelijkertijd van overtuigd bent van de scheppingskracht en schoonheid die God heeft laten zien in de schepping. Het, ja, of het nou het kleinste onzichtbare beestje is of de grote bomen die hier om ons heen staan. Het is allemaal te onwaarschijnlijk mooi en doordacht gemaakt. En die planeet waar wij op mogen leven, ja, verdient het natuurlijk wel dat je daar als fatsoenlijke rentmeester mee omgaat. Dus dat is die zorggedachte. Mm-hmm. Waarbij het woord rentmeesterschap veel mooier is, denk ik, dan het woord duurzaamheid. Wat toch nog een beetje een kille term is.
Ja.
Wat nog duur klinkt ook. Duurzaamheid, het kost veel geld. Rentmeesterschap is meer die zorggedachte. Dus ja, die diepere laag in hoe ik denk over de wereld en over de schepping zit er wel in. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik dat als ik geen christen zou zijn geweest, dat ik denk ik met evenveel kracht / overtuiging mensen zeg maar wilde wijzen naar een weg die duurzamer is.
Ja, ik denk dat je dat ook wel ziet. Dat er zijn ook genoeg niet-christelijke wetenschappen. Want dit is gewoon vrij rationeel.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, mijn collega's zoals Marjan Minnesma. En allemaal van dat soort mensen die echt een hele ziel en zaligheid zonder basis in het geloof inzetten. Om economie of mensen of maatschappij of bedrijf, zeg maar. Ja.
En misschien bedoelde ik ook niet eens zozeer qua motivatie, maar meer ook qua troost of rust.
Ja, dat is wel zo.
Hoe zie jij de verhouding tussen zeg maar, God en deze wereld? Hij heeft deze wereld gemaakt.
Ja, ik vind dat een toenemende mate.
Bij vertrouwen.
Ja, ik vind het een toenemende mate een best wel hele moeilijke vraag. Omdat, ja, ik geloof dat God het met al zijn wijsheid gemaakt heeft. En dus betrokken is en bewogen is met het leven wat er is. En het bidden om ontferming, of het nou Oekraïne is of dingen in je eigen omgeving. Ik geloof daarin. Maar ja, het gaat wel heel ver met het lijden op deze planeet. En we hebben de Holocaust, de Tweede Wereldoorlog gehad. En nou voltrekt zich weer een massaslachting hier om de hoek. En God ziet het ook. Mm-hmm. En die heeft, ja, ook tijdens de Holocaust niet zodanig ingrepen dat 6 miljoen Joden werden gered. En nu, de trekker die Oekraïne is ook, het zijn inmiddels 2 miljoen het land uit. Mm-hmm. Ik kan dus niet rijmen met de almacht van God. En, ik kan God ook niet beschuldigen daarin. Het is het laatste wat ik zou kunnen. Maar ik kom er ook niet uit. Mm-hmm. Ik kom er ook niet uit van hoe moet het dan zijn? Als God inderdaad dit alles ziet gebeuren vanuit weet ik wel wat voor plek. Ik geloof niet zozeer in een driedimensionale hemel recht boven ons of zo, maar ik geloof veel meer aan een God die in een andere dimensie om ons heen is. En dus ook de bombardementen in de hoeken ziet. Mm-hmm. Ja, als wij er al ongeveer om huilen, hoe moet hij dat dan doen?
Maar even terug naar klimaatverandering. Waar ons nog veel meer te wachten staat. Ook als je hebt over aantallen doden, daar zal de Holocaust bij niks vallen, denk ik. Wat er aan klimaatdoden uiteindelijk gaat vallen.
Nee, nou ja, kijk, daarvoor
door
kan je...
Door eigen toedoen.
Ja, daarvan kan je natuurlijk ook zeggen van... God heeft ons alles gegeven, inclusief de wijsheid, om het niet zo ver te laten komen. Maar wij luisteren niet. Mm-hmm. Net zoals dat de rode draad is natuurlijk in de Bijbel. Mm-hmm. We luisteren niet. En dan moeten profeten erop staan om het volk zeg maar tot de orde te roepen. En dan lijkt het even goed te gaan. En dan gaat het goed en dan gaan we weer lekker verder met zoals we... Dat is de rode draad van de Bijbel. Toch? Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk nog steeds actueel. Waarom doen we het niet?
Maar zit er bij jou dan ook nog ergens... Ik las ergens, maar misschien is het ondertussen achterhaald... in een interview van jaren geleden... Alles komt goed, want God vernieuwt.
Ja. Ik weet niet of je... Dat stond het in een interview?
Echt alweer. Zo te zien aan de foto was die dan weer.
Of ik het letterlijk zo gezegd heb... ik vind het wel een moeilijke uitspraak... in een wereld die zo in brand staat. Mm-hmm. Maar het is wel zo... Dat denk ik hetgeen is wat je als christen toch wel gelooft. Mm-hmm. Ja, al vallen er mogen kernraketten boven Nederland. Ja, het is niet. Het is rationeel hoe moeilijk het ook is, maar ik geloof dan toch dat het niet het einde is. Mm-hmm. Ik kan er niet omheen dat ik dat rotsvast vertrouwen wel blijf hebben. Maar om nou te zeggen, alles komt goed als er allerlei kernraketten naar beneden komen, vind ik ook weer zo wat, weet je wel. Mm-hmm. Nee, dat vind ik dan toch te makkelijk.
Dit koekje wil ik toch nog even.
Nou ja, lekker. Ja. Ja. Nou, dat is goed. Ja. Ja. Ik sla hem eventjes over.
Ja, ik ben ook even klaar.
Helemaal goed.
Maar, dat vind ik dan net... Hoe jij daar zelf in staat als christen. Nee, ook als rationeel christen. Ik denk dat jij ook rationeel ingesteld bent, enerzijds.
Ja. Nee, ik vind het ook heel moeilijk. En wordt ook zeg maar, dan de huidige schepping uiteindelijk vernieuwd? Of komt er echt helemaal een nieuwe schepping?
Ja.
Dat is ook natuurlijk een heel
interessant. Bijna theologisch vraagstuk is dat natuurlijk. Ik geloof zelf meer in het... Ik geloof niet zozeer dat er echt een nieuwe schepping komt. Dat deze planeet echt volledig verwoest. Ik geloof, misschien wel door nog veel meer bommen of zo. Maar wel dat op deze aarde... die vernieuwing plaatsvindt. Dat vind ik eigenlijk net wat bijbels dan dat er ineens een nieuw bolletje komt of zo waar we naartoe mogen.
Is die vernieuwing dan ook, zeg maar, gebeurt het ook zeg maar, mede dan door mensenhand, doordat wij ook gewoon op een nieuwe manier hier aan dat koninkrijk bouwen? Of is dat toch een moment?
Ik blijf toch vasthouden aan in die zin een moment. Ja, dat er wel een moment is dat God ons tot de verantwoording roept als Jezus terugkomt. Hoe je dat ook fysiek of spiritueel moet voorstellen. Want ook dat is natuurlijk, daar kun je ook op allerlei manieren een beeld bij hebben, zeg maar. Maar ik vind het wel bijbels om vast te houden aan een moment waarop God zegt, nu is de tijd vol. En nu beginnen we met een schone lei.
Nou, waar ik eigenlijk een beetje naar op zoek was, René, is toch ergens een woord van troost of hoop.
Ja.
Van de onheilsprofeet.
Ja.
Dat zie je ook vaak bij bijbelsprofeten die ook, zeg maar, naast dat ze ook heel veel onheil vertellen. Dus er zit ook altijd een woord van hoop in.
Ja. Nou ja, ja. Kijk, aan de ene kant heb ik wel... Ja, de hoop dat we vanuit de kennis die we erover hebben... daadwerkelijk gaan werken aan een rechtvaardigere wereld. Mm-hmm. Een schonere wereld. En die dingen gaan samen. Ja, het water moet ons tot aan de lippen staan. Maar als dat zo is, dan gaan we alsnog... En ik denk wel dat de tekenen zijn dat die dingen al zichtbaar beginnen te worden. En dat gaan we wel bouwen. Maar dat is puur op menskracht, hè? Dat vertrekt niet theologisch.
Nee.
Dat is gewoon puur op menskracht. Dat staat ons aan lippen. En dan moet het ook echt gewoon op een andere manier worden heringericht. Maar ja, als je theologisch bekijkt... ik blijf... Ik geloof in een toekomst waarin Gods koninkrijk wel degelijk leidend is, maar dan op de goede manier leidend gespeld, zeg maar.
Ja.
Daar geloof ik wel in.
Ja.
Maar dat kan ook nog een paar duizend jaar duren. Algeert op een stokje.
Ja.
Ja, je weet het niet.
Nee.
Ja. Dus ja, alles komt goed.
Ja. Heb je kinderen?
Ja, ik heb zeker kinderen. Sterker nog, ik heb zelfs kleinkinderen. Ik ben opa.
Oh.
Dat laatste is wel een hele bijzondere.
Okay. Welke boodschap van troost of hoop kan je aan hen meegeven? Aan je kinderen of aan je kleinkinderen? De generatie, kijk, wij maken de ergste scenario's misschien al niet meer mee. Hè? Hoewel, er is nu al een hoop aan de hand, maar toch. Mm.
Nou ja,
je gaat ook niet tegen je kinderen zeggen. Het wordt alleen maar ellende.
Nee, kijk, de balans wil je natuurlijk ook. Maar ik wil ook eerlijk zijn, zeg maar.
Mm-hmm.
Eerlijk in die zin van, ja. Ik denk dat ik 10, 20 jaar geleden misschien toch een blijer geloof had, zeg maar. Maar ja, in het rijpen van de tijd en de problematiek die je om je heen ziet, worden de vragen wel groter.
Mm-hmm.
Dat ervaar ik gewoon wel. En nogmaals, het fundament in mijn leven is wel degelijk mijn geloof. Maar de vragen worden gewoon groter, omdat soms kom je gewoon niet uit. En ik zou dus heel graag naar mezelf toe een krachtige boodschap van hoop hebben. Zodat ik hem, als ik hem niet aan mezelf heb, kan ik hem ook niet geven aan mijn kinderen. Maar dan wel hoop die gebaseerd is op het feit dat wij zelf die verandering in werking moeten zetten.
Mm-hmm.
En dat vraagt God dan ook van ons.
Mm-hmm.
Ik vind die hoop eigenlijk een beetje te makkelijk. Van nou, God grijpt wel in, terwijl wij niet ons gedrag veranderen. Het is net zoals de profeten in de Bijbelse tijden. Mm-hmm. Van ja, er longt een prachtig perspectief. Maar je moet je wel bekeren.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wat er nu ook gaande is. We moeten ons wel radicaal veranderen.
Ja.
Ja, dat is het is een boodschap van hoop. Maar niet gratis.
Nee.
Het kost ons wel wat.
Ja. Het kost maar goed, wat. Maar dat moet dan dus collectief. Maar voor jou als individu. Stel, jij doet al ontzettend je best.
Ja, het is wat ik je zeg. Ik doe wel mijn best, maar... Mm. Tegelijkertijd realiseer je van... Ik ken voorbeelden van mensen die veel verder gaan, moet ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Echt nog een veel kleinere voetafdruk hebben.
Ja, ja.
Weet je wel? Dus en hoe ver moet je daarin gaan? Ja, ik heb al vijf jaar niet meer gevlogen. Vroeger gingen wij als 4 jaar op vakantie of zo.
Ja.
Doe ik niet meer, maar... Ja, dat is ook maar één dingetje.
Mm-hmm. Is er nog ergens genade te krijgen? Het is...
Genade... vind ik een heel erg sterk begrip. En een heel mooi begrip. En daar houd ik me ook veel aan vast. Genade is, vind ik wel iets als wat... Nou, als je het hebt over een rode draad in de Bijbel... dan zou ik kunnen zeggen... en ik zou één woord moeten bedenken, dan is het genade. En als ik over één woord zou moeten denken... wat een rode draad is in mijn leven, is het ook genade. De genade van God.
En linkt dat nu dus aan de klimaatcrisis? Het woord genade?
Genade betekent niet in dit geval dat God ons beschermt tegen de klimaatrampen.
Mm.
Want dat is een beetje hetzelfde als mijn kleinzoon bij me op bezoek is. En ik heb 4 keer gezegd van we hebben een grote van. En bij de 5e keer klimt hij toch over het hek en hij komt in het water terecht. Ja, genade is ook weer niet helemaal vrijblijvend in de zin van, volgens mij hoor. Ja, misschien
nee, maar wat is het wel dan als je denkt aan deze...
Weet je wat het is? Ik kan natuurlijk wel zeggen... het is genade van God dat wij nog steeds boontjes kunnen kopen en een brood. Maar dat is heel hypocriet.
Mm.
Want in Ethiopië kan je dat niet.
Mm-hmm.
En klimaatverandering is een internationaal vraagstuk wat in armere landen harder aankomt dan hier. Dus genade in relatie tot klimaatverandering moet je ook zien als iets internationaals. En die boer in Ethiopië die omvalt, die heeft misschien toch moeite met het woord genade ten aanzien van klimaatverandering. Dus daarom vind ik het zo'n moeilijke vraag.
Mm-hmm. Nee, het is ook, ik zeg niet dat ik makkelijke vragen aan je stel.
Ik wou dat ik kon zeggen van ja, genade, we krijgen van God genade. In die zin dat ondanks klimaatverandering de planeet leefbaar blijft. Maar dat is niet zo.
Mm-hmm.
Want we zien nu al dat het niet leefbaar blijft. Ja. Maar dat komt ook omdat... Ja, dat is toch weer het Bijbelse verhaal. God zegt elke keer, jongens, dat gaat niet zo. En wij zeggen, nou, gaat wel hoor. Mm-hmm. Doe nog wel. Mm-hmm. Nee, ja, hallo. Er zijn natuurlijk ook grenzen aan Gods geduld.
Mm-hmm. Kijk, we zijn ondertussen, we hebben het net over die onheilsprofeten. Dat was het Oude Testament.
Ja.
Daarna is Jezus is gekomen. Die heeft,
precies.
Heeft hij ook aan het kruis, droeg hij daar ook de klimaatschuld?
Ja, op zich wel. Nou ja, op zich.
Ook een theologische vraag hoor.
Maar... Ja, het is een theologische vraag. Kijk, als je het bekijkt dat alle zonden van de wereld, zoals dat mm-hmm. letterlijk.
En dat is een beetje wat ik bedoel met het woord genade. Is er nog ergens. Ja, maar. God houdt nog steeds van ons. God houdt nog steeds van deze wereld. Hij heeft hem gemaakt.
Ja, ja.
Het komt op een manier. Ja. Hoe weet ik niet.
Maar... Nee. Ja, maar dat ben ik volkomen nog eens. Ja. Dat is Johannes 3 vers 16 is natuurlijk. Hij heeft wel alles onder vergeven, maar hij houdt ons wel door dik en dun vast.
Ja.
Ja, dat mag je dan die boodschap van hoop noemen, die in Jezus vlees de actualiteit geworden is, realiteit geworden is. Dus ja, dat is een boodschap van hoop en genade. Ja, dat is zo, maar. Het neemt niet de pijn weg van al die mensen die er nu worden doorgeraakt.
Nee.
In het hier en nu.
Nee.
En dat, ja. En daarom ben ik zo voorzichtig geworden met dat alles komt goed in het woord genade. Want ja, dan zie ik vanavond weer die beelden van de Oekraïne. En als die ramp in de Oekraïne niet was, zag ik dat de beelden van de vluchtelingen in Madagaskar. Maar die zie ik niet, omdat alles over Ethiopië gaat. Maar. Ja, dan heb ik het over genade en dan zie ik zelfs die beelden en dan denk ik van ja, dat vind ik wel
in het hier en nu,
om heel voorzichtig mee te zijn.
Ja.
En toch moet je, en denk ik dat je moet of mag als christen mag vasthouden aan de boodschap van genade. Dat Jezus dat kwaad wel heeft overwonnen en dus ook klimaatverandering heeft overwonnen.
Mm-hmm.
Maar Jezus ging ook door een hele diepe, van God verlaten letterlijk weg. Daarvoor.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen ook door een hele diepe door God verlaten weg ervaren te gaan.
Ja. Maar hij heeft dat toch juist voor ons gedaan?
Ja.
Dat vind ik dan wel eens het moeilijke, hè? Dan daarin. Maar
dat heeft hij ook.
Waarom is dat lijden dan nu nog zo? Hè? Die vragen die leef ik ook helemaal met je mee.
Ja.
Van ja, als Jezus dat dan al. Die heeft dat toch voor ons geleden? Waarom?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat vind ik dus de theologische rimpels in je van oorsprong gladgestreken geloof, zeg maar.
Ja.
Waar je soms met mooie theologische antwoorden denkt mee weg te komen. Maar als je diep in je hart kijkt, blijven die vragen daarmee toch deels onbeantwoord. Dus ja, ik denk het vasthouden aan de liefde van God. En daar ben ik echt met je roerend mee eens. Die hij heeft laten zien en die hij een oneindig veel keren in de Bijbel heeft voorzegd of beschreven. Ja, daar moet je je wel aan vasthouden. Meer hebben we niet.
Ja, meer hebben we niet. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Mooie gesprekken. Ja.